NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na ene, de week van Aafke Romeijn. Ze heeft een microfoon meegenomen de hele week. De week waarin haar eerste roman verschijnt. Hanna Barefoots, die leest elke nacht een nieuw verhaal. Dat hoort u ook na ene. En Nicholas Mansfield komt op bezoek. Hij geeft leiding aan de Reisopera. En hij komt vertellen over Wagner's Vliegende Hollander. Die wordt uitgevoerd door de Reisopera. Michiel Lielma is komend uur mijn gast. Een kunstenaar, een ontwikkelingswerker en een cabaretier bivakeren in dezelfde woning. Alle drie doorzien ze hun sector. Ze kunnen er met afstand naar kijken. Maar die afstand maakt ze nou niet meteen gelukkiger. Ze worstelen met hun aanstormend cynisme. Met de relativiteit van hun eigen successen. En ook met schuldgevoel. Hebben zij nou al iets gedaan dat de wereld ook maar een millimeter verder heeft geholpen? Dat is het vertrekpunt van het nieuwe boek. Lielma's tweede roman, Gezichten van Glas. Michiel Lielma is theatermaker, begon ooit als cabaretier, was in de beginnen een van de twee vrolijke muggensifters van de snijtafel, waar met close reading de wereld werd ontmaskerd. Van een interview op tv tot een songtekst van een volkszanger. Michiel Lielma werd geboren in 1980 en groeide op in de regio Eindhoven. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Je bent aanvankelijk opgeleid als cabaretier. Zo begon je loopbaan eigenlijk. Het eerste beroep dat je koos was...
Ja, cabaretier. Dat klopt, ja. Maar gedurende die opleiding heb ik vooral geleerd... dat ik echt geen cabaretier wil worden. Dus ik distancieer me ook meteen een klein beetje van het label cabaretier.
Daar heb je echt helemaal niks mee.
Nee. Hoe zeg je dat? Toen ik jong was, toen ik een tiener was... toen vond ik dat wel geweldig of zo. Gewoon van naar het theater gaan. En dat zag er echt uit als een vrijplaats. In die tijd dat je Theo Maassen en Hans Teeuwen... midden jaren 90. En toen dacht ik van, nou ja, dat ervoer ik als een staaf dynamiet op het podium. Dacht, dat wil ik ook of zo. Maar ja, dan word je ouder en dan ga je erin verdiepen. En dan zie je ook wel de truc of zo. En ik vind er ook wel... mijn probleem met cabaret is dat je in een soort herhaling terechtkomt. En terwijl ik... waar ik heel erg van hou als het op het podium gaat... is dat er altijd iets nieuws kan gebeuren. En ja, dus in die zin ben ik toch wel heel snel afgeknapt... ook weer op het cabaret.
Erop teruggekomen. Maar dat, je noemt ook niet toevallig, denk ik, twee Brabanders.
Weet ik niet. Is dat niet toevallig?
Nou ja, je groeide zelf op in Brabant... en dan zie je twee Brabanders die het helemaal maken.
Ik denk dat als je 14, 15, 16 bent... dat je denkt van, oh, dit hoeft allemaal niet. Dit hele strakke schoolregime. En die hokjes waar iedereen in gepropt wordt of zo. Je kunt ook, ja, ik zag een soort ontsnapping daarin of zo. Ja, zoals ook. Ik denk dat het precies hetzelfde is voor mensen die een bandje beginnen.
Gewoon een manier om weg te komen. Ja, om iemand te worden.
Dat is, ik bedoel, Eindhoven is echt heel saai als tiener. En dan zie je in één keer zo'n soort deurtje naar de wereld of zo. Dan ja, dus aanvankelijk was dat wel, denk ik, wat me bewoog om het podium op te gaan.
Was het ook iets, een manier om iemand te worden? Op het podium grappen gaan staan vertellen?
Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet. Goede vraag. Ik heb het niet in die. Het was, ik denk dat het ook iets. Als je jong bent, dan zoek je ook naar manieren om meisjes te versieren of zo. Dus dat heeft ook weer te maken met iemand worden of zo. Ja, ik denk dat dat wel een aspect is. Maar dat je, ja, ik ben van nature heel verlegen. Maar op een podium ben ik helemaal niet verlegen. Nou ja, dus dat is een soort van bevrijding ook.
Een manier om de verlegenheid te overwinnen.
Ja, nou ja, het is niet therapeutisch. Maar dat is wel wat op een podium. Of je kunt heel erg gaan nadenken van, nou, wat zal ik eens doen op een podium? En dat kun je dan helemaal gaan uitdokteren. En dan heb je die performance. En dan heeft dat een bepaald effect of een bepaald theatraal effect. Ja, dat vind ik het interessant aan een podium.
En toen kwam je op die opleiding en toen dacht je, zoals je net al zei, nou ja, dit is eigenlijk ook iets anders dan ik had gedacht. Het is helemaal niet zo vrij. Het is een herhaling. Het zijn trucs.
Ja. Dat zag ik ook heel erg aan de hand van andere leerlingen. Juist de leerlingen die excelleerden, konden heel goed reproduceren. En die reproductie vond ik totaal oninteressant.
Terwijl dat uiteindelijk de essentie is. Dezelfde voorstelling 100 keer opvoeren bijvoorbeeld.
Ja, 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 ja. Dat dan denk je, het ligt ook heel erg voor de hand natuurlijk als je achter de schermen kijkt. Maar ja, ik geloof dit toch. Kijk, er zijn ook podiumartiesten die daar altijd weer doorheen breken. Ik vond Hans Theo trouwens ook een heel goed voorbeeld van destijds. Maar ook Kaufman in Amerika of zo. Of Bill Hicks. Dat waren ook stand-up comedians die wel elke keer nieuw waren en fris. En die niet 100 keer hetzelfde doen. Of als je nu kijkt naar Louis C.K. Ik heb ook het idee dat hij altijd speelt met de ruimte of de marges. En dat er altijd een bereidheid is om dat net anders te doen of zo. Terwijl, ja, die reproductie vind ik heel saai.
Het personage in jouw boek, die is cabaretier, die heeft enorm succes zo aan het begin van dit millennium. Ja. Alle grote gebeurtenissen die komen hem van pas, want dat is voor hem een manier om te scoren, om zijn visie op de wereld middels cabaret te presenteren aan de wereld. Hij stijgt tot grote hoogte, het publiek krijgt er niet genoeg van, maar hij valt in een soort creatieve herhaling en doorziet op een zeker ogenblik zijn eigen trucs en vanaf dat moment lukt het niet meer. Hij heeft zijn eigen formule te goed door en hij gelooft er ook niet meer in. Hij gelooft niet meer dat cabaret een plek is waar, nou ja, een geweten wordt gevormd of waar de moraal wordt getest of de samenleving wordt uitgedaagd. Hij ziet het gewoon als plat vermaak en geeft de mensen wat ze willen. En loopt vast. Hij is eigenlijk een has-been vanaf dat moment. Het lijkt me voor jou als schrijver wel leuk dat je eigenlijk al je inzichten over cabaret kwijt kon in het boek.
Ja, ja, dat is een groot plezier geweest. Om daarmee aan de slag te gaan. Hoe zeg je dat? Ik vind het ook grappig om nu terug te horen hoe je dat dan gelezen hebt of zo. Maar dat is inderdaad wat de tragiek van de cabaretier. Dat wordt heel erg belichaamd door dit figuur inderdaad. Maar terwijl het helemaal niet voor de hand lag. Dat, kijk, ik heb echt toen ik begon met deze roman, wist ik 2 jaar lang niet wat zijn beroep was van dat personage. Ik wist dat het een cruciaal element was in de roman. De andere 2 had ik helemaal helder. En hij heeft wel 8 beroepen gehad. En na 2 jaar dacht ik, oh nee, het is een cabaretier. Ineens viel alles op zijn plek. En
terwijl het zo dichtbij is.
Ja, ja, het lag heel erg voor de hand uiteindelijk. Daarom werkte het ook ineens. Vanaf het moment dat ik dat zag, begon het pas te werken eigenlijk.
Ik zat daar meteen over na te denken. Je hebt de cabaretier die grappen maakt. Of ze nou gemeend zijn of niet, maakt niet uit, want het zijn gewoon grappen. Het is cabaret. Maar die op een gegeven moment het gaat menen. Dat is Freek de Jong een tijd lang gebeurd. Dat is Hans Theeuwen zelf ook gebeurd. Na de moord op Van Gogh had hij echte meningen en werd het steeds moeilijker voor hem om ze grappig te krijgen.
Ja, 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 dat is heel goed dat je dat noemt. Dat zijn 2 hele interessante ontwikkelingen. En als we even Freek de Jong als voorbeeld nemen. Ik moet een beetje lachen om, ja, dat zeg ik oneerbiedig misschien, maar ik moet een beetje lachen om zijn engagement van nu als het gaat om de Groningers en de betrokkenheid met Groningen, die ik een beetje willekeurig vind of zo. Een beetje willekeurige betrokkenheid. Als je kijkt naar het voelt een beetje alsof hij dat oude gevoel van bloed aan de paal van de jaren 70, van we moeten niet naar Argentinië, van ja, kon hij zich maar weer een keer zo voelen, weet je wel. Kon ik maar weer een keer dat engagement voelen. En als ik hem nu zie briesen over hoe slecht we voor die Groningers zijn, dan geloof ik dat hij zelf gelooft dat hij dat meent. Dat hij zichzelf eigenlijk voor de gek houdt ergens. Maar als ik kijk naar wat er allemaal speelt in de wereld, en als ik dat afzet tegen wat de betekenis van die bloed aan de paal actie in de jaren 70, dan vind ik eigenlijk de betrokkenheid met Groningen redelijk willekeurig. Gewoon in relatieve zin. Dus ik denk dat is een beetje zo, ja, zoals Geert Wilders ook af en toe een hitje nodig heeft eigenlijk. Hè. Dus weet je wel, dat Polenmeldpunt van Geert Wilders is gewoon eigenlijk een zwak hitje geweest in, als je het vergelijkt met Fitna of weet je wel. Dus je moet gewoon af en toe om het jaar of om het 2 jaar moet je gewoon even
scoren.
En dat zit natuurlijk ook heel erg in het bloed van zo'n cabaretier. Dat is weer dat herhalen wat ik zelf dan oninteressant vind, maar wat ik wel heerlijk vind om te zien. En dat zie ik bij Freek de Jonge. En dat vind ik echt een hele trieste nar of zo. Of een heel sneu eigenlijk hoe dat langzaam als een kaarsje uitgaat en hoe hij nog briesend eigenlijk blijft roepen van nee, maar we moeten opkomen voor de Groningers. En ik, ja, natuurlijk moeten we daarvoor opkomen, weet je.
Maar het wordt moeilijker om het grappig te krijgen als je iets echt meent. Want bijvoorbeeld,
dat ook, ja.
De cabaretier met een agenda wordt toch gauw een predikant met humor.
Ja.
En dat is minder leuk. Maar Freek de Jonge die verwijt jonge cabaretiers juist dat ze geen engagement hebben.
Dat is natuurlijk flauwekul. Dat is gewoon zo. Ja, dat is ook zo grappig, omdat hij wil zichzelf terugzien of zo. Ja. Maar engagement, laten we daarmee eens mee beginnen. Engagement is een synoniem voor betrokkenheid. Dat is gewoon engagement. Wat is engagement? Betrokkenheid. Nou, ik ken heel veel jonge mensen van mijn leeftijd of nog veel jonger, die heel betrokken zijn bij de wereld. Zeker ook als je kijkt naar de jonge schrijvers van nu. En ook cabaretiers. En cabaretier is ook, zoals ik net al zei, heeft ook iets. Ja, we doorzien de truc ook een beetje. Dus je kunt je afvragen of cabaret wel het. Of een cabaretier dat wel kan, hè? Echt betrokken zijn. En dat zie je ook, waarom je net.
Omdat het ook trucs zijn, omdat het ook theaterwetten zijn.
Het zijn theaterwetten, ja. Het zijn energetische wetten. Het wetten van het podium. Het zijn dezelfde wetten als de DJ-cultuur. Het zijn dezelfde wetten als je naar Berlijn in een club gaat. Dat zijn dezelfde wetten. Je moet gedurende een performance, elk moment, de performance levend houden. En dat werkt heel anders op een podium dan op tv. Een film heeft een spanningsboog. Dus je kunt ook in bijvoorbeeld een hele trage thriller, kun je toch denken van, hoe gaat het aflopen? En dan kan je een goed uur kijken en dan komt er een apotheose. En dan ben je toch, zit je er toch helemaal in. Nou, bij een theaterstuk, dat kan haast niet. Je moet elke minuut, elke 5 minuten, elke act, elk nummer spannend maken weer. Door theatrale middelen in te zetten. En die theatrale middelen en dat inzetten daarvan, die natuurwetten van het podium, die overrulen altijd je engagement. En dat geldt ook voor Freek de Jonge, die gewoon woordgrapjes maakt. Eindeloos veel woordgrapjes maakt. Daar heeft hij ook toe van, ja, het is een beetje flauw, maar goed, hij wil toch het publiek in het lachen krijgen, want hij wil toch een toffe jongen zijn, zodat hij later een of andere sentimentele boodschap kan brengen. En dan, ja, dat natuurlijk werkt dat in de jaren 70, jaren 80, en zeker ook nog in de jaren 90, omdat we maar een paar verschillende media hebben. We hebben eigenlijk de mainstream media en het andere. En het andere wordt dan het tegengeluid of een tegencultuur. Nou ja, dat vanaf de jaren 60 naar de jaren 90 werkt het allemaal nog. Maar nu hebben we het internet. En er is een soort versnippering van allerlei verschillende media. Je denkt alleen maar van, nou joh, als je het niet op je podium kwijt kan, ga toch iets anders doen. Ga schilderen, ga keramieken, ga een asbak maken of zo. Er zijn zoveel vormen om je te uiten vanuit het wel of zo, dat anti niet meer zo werkt. En juist op het podium zie je dan dat wat werkt zijn gewoon die natuurwetten. Dus iedereen die goed is op het podium is goed vanwege dat. En daarom is Hans Theo ook zo goed in de jaren 90, vind ik zelf. Omdat hij eigenlijk als een soort, als een losgeslagen carousel in één keer dat podium betreedt. En hij gaat gewoon die wetten tarten. Ja, in het begin kreeg ik nog van die duiding, dus dat is nu nog steeds van Hans Theo. Ja, wat hij bedoelt is eigenlijk, weet je wel, iemand slaat met een stok op een paard. Hij bedoelt natuurlijk het omgekeerde, dat is ironie, want wij zijn wel dierenvrienden. Dus gaan ze allemaal met die oude tools eigenlijk die nieuwe cabaretier duiden. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het is gewoon kortsluiting in de hersenen. Je denkt het ene, je krijgt het anders. En daar speelt hij mee echt die energiewetten. Maar zodra hij daar weer dat weer gaat gebruiken om dan in de publieke ruimte te zeggen van, we moeten vrijheid van meningsuiting hebben, dat werkt niet. Want ik denk alleen maar van, ja, vrijheid van meningsuiting. Natuurlijk wil jij vrijheid van meningsuiting, want ja, laten we even als voorbeeld nemen die scène waarin Hans Theo de koningin vingert op het podium. Nou, dat we denken allemaal van, ik zou dat niet durven, weet je wel. Ik sta ook vaak op het toneel, maar dat is toch een act waar ik toch wel me beschaamd bij zou voelen. Nou, hij is iemand die doet dat gewoon en hij weet natuurlijk dat hij daar een spanningsveld voor gebruikt bij de bij de kijker, omdat wij allemaal voelen van, dat kan eigenlijk niet, hè? Het is de koningin. Nou ja, die ga je natuurlijk niet vingeren, hè? En hij doet dat dan wel. En dat spanningsveld, dat bestaat bij de gratie van wat wel mag en wat niet mag, wat wel kan en wat niet kan, weet je wel. En dat is, ja, daarin is hij juist zo goed. Maar ja, als hij dan in de publieke ruimte gaat zeggen, we hebben vrijheid van meningsuiting nodig, dan denk ik, ja, tuurlijk hebben we die nodig. Want ja, daar bestaat je hele vak, bij de gratie van die vrijheid van meningsuiting, bestaat je hele vakgebied. Anders stort dat als een pudding in elkaar. Dus het is gewoon een te open deur, ja. Natuurlijk heeft hij die nodig voor zijn acts.
Het is bijna alsof ik weer naar de snijtafel zit te luisteren als je nu het cabaret onder de loep neemt.
Je begint een beetje stoom te komen. Ja, sorry.
Maar ik begrijp nu ook waarom het je niet gelukt is om zelf cabaretier te worden. Of waarom je er geen zin meer in had. Want als je iets zo goed doorziet en zo goed analyseert, dan is niks meer leuk. Dus ook kan je de literatuur ook onder de schop nemen.
Nee, echt niet. Nee, literatuur is echt iets anders.
Je hebt literaire wetten. Een boek moet aan bepaalde regels voldoen.
Nee,
je moet een personage verzinnen.
Nou, wat mij zo boeit aan de literatuur is dat het gewoon eigenlijk te moeilijk is. En je zou kunnen zeggen dat je 10 of 20 skills hebt. Ik noem maar even wat. Hè. Misschien zijn het 100, misschien zijn het 1000. Maar je hebt het over alineabouw, zinsbouw, woordkeuze, stijl, stijlfiguren. Je hebt het over personageontwikkeling. Op al die fronten. Je kunt nooit op al die fronten goed scoren eigenlijk. En je kunt eigenlijk op al die fronten tot het einde door blijven leren. Dus het is gewoon een hele... een hele andere manier van werken.
Er zijn vele manieren waarop je het spel kunt winnen.
Nou,
je kunt met mooie taal of met een prachtig personage of met de boodschap of met de spanning van het verhaal, het plot. Op allerlei manieren kan een boek goed worden.
Ja, maar dus het is niet. Dus je zegt spel winnen en dan denk ik aan de cabaretier. Maar als ik kijk naar de literatuur, dan zie ik dat gewoon als een kunstvorm. Zoals de hoge kunst, zoals de poëzie of de.
Uiteraard, dat is het ook.
Ja, en dus dat is gewoon eindeloos moeilijk. En dat kan je proberen te masteren. En dat is een soort van falen. En dan denk je, nou, met een beetje geluk zal ik ooit, als ik 50 of 60 ben, een keer iets schrijven waar ik helemaal gelukkig mee ben en dat helemaal bij elkaar brengen. En dat vind ik er heel mooi aan. Dat je gewoon dat je al die velden tegelijk probeert te trainen en te.
Het is niet zo makkelijk te doorzien, de literatuur. Daar heb je gelijk in. Het is wel zo dat het zo vaak geanalyseerd is en dat zoveel mensen literatuurwetenschappen hebben gestudeerd dat het inmiddels een vrij gesteriliseerde kunstvorm dreigt te worden. Omdat al die. Al die boeken zo netjes volgens de wetenschappelijke inzichten zijn geschreven, dat de rauwheid er vanaf is.
Ik denk eerlijk gezegd niet dat kan. Een boek schrijven volgens een formule of een wetenschap.
Het wordt vaak geprobeerd toch wel. Mensen die het allemaal zo goed weten.
Een mode of een stijl of zo. Dat zeker. Als je veel leest, dan zie je wel patronen of dingen of zo. Maar kijk, er worden zo godsgruwelijk veel boeken geschreven. Er drijven maar zo weinig boeken boven. Dat is gewoon dat zit ook iets heel mooi treurigs in. Dat eindeloze proberen of zo. Ja, dat
schieten met hagel.
Ja, maar dat is ook goed, want ik geloof er wel in dat heeft Robert McGee ooit gezegd, de scenario-schrijver uit Amerika, die Hollywood-schrijvers traint om hun scripts beter te krijgen. En hij zei op een gegeven moment van, je denkt toch niet dat niet het allerbeste komt bovendrijven, ondanks al die pulp en al die slechte films die we zien. Dus de toplaag komt altijd wel, die top 10% komt toch altijd wel boven water. En als jouw werk niet boven water komt, dan zit je gewoon nog niet in die top 10%. Dan moet je gewoon even je herpakken en nog een keer je 2 of 3 of 4 jaar opsluiten en dan nog een keer proberen of zo. Dat vind ik ook mooi aan en zo.
Dus je gelooft er echt in? Je gelooft in de
literatuur? Ja, ik geloof in literatuur. Ja, zeker. Ja, ja. Ja,
omdat, ik zeg dit met enige verbazing, omdat de personages in jouw boek alles wel doorzien en alles wel begrijpen en eigenlijk overal wel van inzien dat het dat het toch niet is wat het lijkt en dat het idealisme er wel een beetje vanaf is en dat de wereld niet maakbaar is en je kan je best doen, maar geloof er maar niet te veel in. Ja. Dat is eigenlijk de houding van jouw personages. En ik vermoedde daarmee dat misschien ook wel de houding van de schrijver zou zijn.
Ja, dat is wel hoe ik naar de wereld kijk. Maar dan daarbinnen kan ik wel de kunstvorm wel als een vorm van zingeving ervaren. Dus ik probeer, dit gaat dan voor mij over inderdaad schuldgevoelens. En dat, dan heb ik het eigenlijk over de wereld. Over de wereld om ons heen. Over het idee dat wij, wat ook zeker wel heerst in de jaren 80 en 90, waarin ik ben opgegroeid. Van nou, we hebben het toch maar goed, hè? Wij zijn toch maar getroffen hier. Je moet toch echt maar geluk hebben dat je hier bent geboren. En intussen krijg je een soort opgelaten gevoel over al dat andere. En iedereen probeert het op een andere manier een beetje op te lossen of zo. En dus dat idee, dat probeer ik mee af te rekenen. Dat Dat we al die dingen doen en dat dat dan goed is. Dat dat dan moreel juist is om te doen. Maar daarbinnen geloof ik natuurlijk wel in gewoon de kunstvorm zelf. In het gewoon
in de literatuur waarbij
gewoon het betekenis geven van je leven of zo. Maar ja, ik geloof er alleen niet in dat dat dan goed is of zo. En dat vind ik er zo interessant aan.
Dus het is een doel op zich en dat is prima, maar je moet niet verwachten dat je de wereld gaat verbeteren. Niet met literatuur, niet met ontwikkelingssamenwerking, niet met veganistisch eten, met wat dan ook.
Nee, inderdaad. Het zijn gewoon allemaal dode sporen uiteindelijk. Maar het is wel gewoon mooi of heilzaam of prettig of betekenisgevend voor je eigen leven.
Een beetje het absurdisme is dat. Zoals Camus dat beschreef, hè, met de steen de berg op rol. Ja. Ook al weet je dat hij er weer vanaf flikkert.
Ja, dat is ook, hoe zeg je dat? Dat is ook steeds een metafoor waar ik steeds bij terugkom op de een of andere manier. Dat rotsblok van Sisyphus, wat omhoog gerold wordt en dan van de berg afrolt. Dat vind ik steeds, dat is één iconisch beeld. En als ik dat zie, dan denk ik, ja, dat vat het leven samen voor mij. Of zo. Dat cyclische.
Hij weet dat het zinloos is, maar hij blijft het proberen omdat hij er gewoon schik in heeft.
Ja, ja, ja.
En gewoon denkt, nou ja, het proces is mooi genoeg.
Nou, wat ik dus mooi vind aan dat essay van Camus, wat hij toevoegt eigenlijk, naar mijn idee voor het eerst, aan die mythe van Sisyphus, wat een lijdensmythe is, eigenlijk een straf van de goden. Wat hij toevoegt is dat hij dat met een glimlach uitvoert. En daarmee wordt het een absurdistische icoon eigenlijk. Dat hij niet dat als een lijdzaam ondergaat, dat hij niet zwaar en vermoeid en bezweet en balend van zijn leven niet dat rotsblok duwt, maar het gewoon elke keer weer poogt en nog een keer poogt en nog een keer poogt en dat gewoon het leven is.
Het leven heeft geen zin, maar je kan er wel zin in hebben.
Ja, je kunt dat hij, het essay van Camus begint eigenlijk met de vraag: waarom plegen we niet zelfmoord?
Waarom
plegen we niet te min, geen zelfmoord? En dat is het antwoord inderdaad, ergens. We verkiezen toch niet de dood boven leven. Terwijl we toch al die ellende waarnemen en al dat leed en al dat langdurig lijden en dat langdurig creperen overal.
Je zei, er zijn meerdere manieren waarop een boek goed kan zijn. Je kan het schrijven voor de taal, voor de personages. Mm-hmm. Er kan ook echt een boodschap in zitten. Of het kan een manier zijn van de schrijver om zijn kijk op de wereld over te brengen. Middels fictie.
Mm-hmm.
Ik heb het idee dat zwaar weegt in dit boek.
Ja, dat klopt. Ja, dat is wel wat mijn insteek is geweest met dit werk. Ja.
Het is ook gebonden aan de geschiedenis van de laatste, nou ja, zeg 20 jaar, zoiets.
Ja.
De actualiteit komt langs, de grote gebeurtenissen. En dat is een soort keerpunt, en dat beschrijf je heel elegant. Dat is eigenlijk het moment dat de wereld ophoudt maakbaar te zijn. Dat een soort cynisme erin is geschoven, of een soort realisme, hoe je het ziet. Dat de wereld ophield maakbaar te zijn. De jaren 70, toen hadden we allemaal grote idealen, geloofden we daar nog in. En ergens onderweg is dat eraf geraakt? Zijn we allemaal realisten geworden?
Ja, volgens mij is dat ergens gaandeweg de jaren 90 gebeurd. Ergens tussen na de val van de muur en voor 9-11 eigenlijk.
Daartussenin is dat
met het omarmen eigenlijk van het neoliberale systeem. Als een soort nieuwe religie eigenlijk. Dat idee heb ik een beetje. Dat eigenlijk het kenmerkende daaraan is dat we doorgaans niet accepteren dat dat een verhaal is. We denken dat het gewoon zo is. En dat is daarmee is het. Hoe zeg je dat? Dat is. Ja, dat is. Nou, lastig om de woorden te brengen. Maar dan op een gegeven moment wordt het communisme afgeserveerd. En dan zeggen we van, nou, dus dit verhaal heeft gewonnen. En dan, nou, dus dit is het verhaal waarin we.
Zoals Margaret Thatcher zei het letterlijk, er is geen alternatief meer.
Ja, ja, ja. En dat is onze blinde vlek, want er zijn altijd alternatieven. Wij denken nu, we zitten nu eenmaal in dit verhaal. En ik denk dat het ook heel moeilijk is om daaruit te ontsnappen. Want ik zie iedereen eigenlijk op zijn eigen manier, vanuit zijn eigen winkeltje denkend, de wereld. Ja, dus aan de ene kant zie je die wereld, wil je daar heel graag iets aan doen of iets. En tegelijkertijd moet je zelf ook een plek veroveren. En dan ga je denken van dat kan tegelijkertijd. En dat is een soort trucje in je hoofd. En dan zou je weer Freek de Jong als voorbeeld kunnen nemen, zoals net van. Nou ja, ik help de wereld middels cabaret. Maar ik probeer met deze drie personages aan te tonen door juist drie totaal verschillende personages te laten zien die er alle drie mee worstelen met de beste bedoelingen, dat tot op dat niveau al helemaal klem komt te zitten. Dus je hebt een kunstenaar die heel erg vanuit het werk zelf denkt. Van nee, het gaat om het kunstwerk, hè, zoals ik dat net over de romankunst zei. Je hebt de cabaretier die meer als een dominee zegt van hey, ik moet de kudde toespreken en dan zal ik eens vertellen hoe het zit en dan kunnen we dat samen veranderen. En je hebt de idealist die zegt van nee, we moeten naar Afrika, want we kunnen dan nog heel concreet de mensen helpen. En die drie zienswijzen die zijn al zo tegenstrijdig. En deze drie personages lopen elkaar al zo ontzettend in de weg. Eigenlijk op microniveau. En volgens mij is de nu de laatste tijd begin ik zelf steeds meer in te zien dat de crux voor mij is dat we heel erg dus met onszelf bezig zijn. Het woordje ik is eigenlijk de crux. Dat al die drie personages, en dat is daarom dat ik steeds terugkom op Freek de Jonge, daar staat een heel groot hoofdletter I en dan een heel grote K. Ik, en dan komen al die andere redeneringen er pas achteraan. En dus dat hele idee dat je jezelf daar mee samenvalt en dat je dus wel eens even wat goeds gaat doen, dat is ergens een blinde vlek. En daarom komen we er ook niet uit. Want we zitten allemaal natuurlijk in dat neoliberale systeem waarin je dus ook dat eigen winkeltje draaiende moet houden. En dus dan gaan we denken, middels dat eigen winkeltje kunnen we iets goeds doen tegelijkertijd. Maar dat je dat winkeltje draaiende moet houden is leidend, is het belangrijkste. Dat moet je sowieso doen namelijk. En daarom, en als we dat allemaal doen, blijft het gewoon op slot zitten.
Je haalt het ook aan dat vroeger had je de krakers of de punkers of andere groepen, de hippies, die wilden de wereld veranderen. En die zijn eigenlijk op een vrij slinkse wijze die markt ingesjoemeld.
Ja, ja, ja.
De kunstenaar is nu een cultureel ondernemer.
Ja, ja.
En die moet trots zijn op zijn financiële successen. Dat hij het zonder subsidie kan of dat hij zijn eigen werk verkoopt of dat hij buiten de BKR-regelingen wist te komen te vallen in de jaren 90.
Ja,
en daarmee is hij eigenlijk ook dat systeem ingehosseld.
Ja, dat is volgens mij overal waarneembaar. Er is een enorme strijd om zichtbaarheid. En zichtbaarheid is een schaars goed geworden. Waar we allemaal om strijden eigenlijk. Dat zie je ook op social media heel erg gebeuren. En dat hele verhaal van Dotan is daar van de week een heel mooi tragisch voorbeeld van, waar ik dan heel erg om moet lachen of zo. Omdat het dan, dan zie je toch, die zichtbaarheid is zo belangrijk dat echt veel kost uiteindelijk.
Er zit een beetje Dotan in iedereen, toch? En dat is ook de reden waarom mensen allemaal zo boos op hem zijn. Omdat ze het zelf misschien niet in die mate doen en niet met een valse account.
Ja.
Maar er is een soort stilzwijgende omkering gekomen waarbij iedereen zichzelf schaamteloos ging promoten.
Ja, ja. Ja, en volgens mij vindt niemand dat ook. Vindt bijna iedereen dat ook prima. Het wordt pas een probleem als je dat niet toegeeft. Als je gewoon. Kijk, ik denk dat de escape route voor Dotan zou zijn geweest om gewoon te zeggen van. Ja, inderdaad. Gewoon met een valse glimlach. Zo van. Ja, zo werkt het toch, jongens? Dat weten we toch allemaal? En dan hadden we allemaal gelachen en gedacht van. En dan hadden we waarschijnlijk misschien zelfs zijn muziek nu geluisterd. Ik luisterde niet zijn muziek, maar dan had ik gedacht. Nou, dit is nog eens een toffe kunstenaar. Die ons allemaal een beetje bij de neus neemt. Maar. Zijn imago als integere jongen is hem zoveel waard eigenlijk, dat hij ook die deur niet eens meer ziet en dat hij nu, kost wat kost, die integriteit die eigenlijk helemaal niet bestaat, wil bewaken en dan of eigenlijk wil terugveroveren. En dan gaat hij dus allemaal in een talkshow zitten en allemaal strategieën inzetten om te laten zien hoe integer die wel niet is en hoe ontzettend de slachtoffer van de heksenjacht dan niet is. En dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Terwijl dus hier zie je ook weer dat winkeltje moet draaien. En dat zijn unique selling point is dat hij ook een beetje een integere Amsterdamse hipster is. En dan dat imago moet gered worden. Terwijl hij had zijn winkeltje veel beter kunnen redden door gewoon te zeggen, jongens, kom op. We weten toch dat de wereld zo werkt.
Dotan moet plaatjes verkopen, jongens. En Dotan heeft plaatjes verkocht. Dus het heeft gewerkt. Dat was een eerlijke strategie geweest.
Ja, dat was een. Ja, dus dit even als zijspoor. Maar daar zie je wel heel goed aan hoe dat toch voor iedereen. Hoe dat toch voor iedereen werkt nu in deze wereld. Dat je allemaal toch een winkeltje
Waarmee de kunst is opgehouden een vrijplaats te zijn... waar de gedachten gescherpt kunnen worden... of waarin de cultuur kan worden uitgedaagd.
Ja, dat is misschien weer te groot gezegd. Want ik bedoel, er zijn nog steeds... Er komen jaarlijks nog heel veel romans uit... die me geweldig kunnen raken. Er komt muziek uit die me geweldig kan raken. Er worden toneelstukken gemaakt die me raken en zo. Dus het wordt allemaal wel... gemaakt. En het is, er is genoeg ruimte. Alleen, het heeft niets te maken met dat goed is. Dat is denk ik. Dus ik wil die morele componenten graag afslopen. We hebben nog altijd dat oude idee, dat aloude idee, dat kunst verheft en zin geeft. En dus, als we maar, weet je wel. Maar weet je, Syrië heeft er op dit moment niets aan dat al die schitterende romans worden geschreven, dat al die schitterende toneelstukken worden gemaakt. Dus ik wil graag die morele component er zo graag van aftrappen of zo. Ik denk dat dat een beetje ook de insteek is. Het is niet goed dat we het doen. Het is gewoon aan de hand. Het is gewoon heel fijn dat ik, als ik naar de bibliotheek loop, of als ik naar de boekhandel ga, of als ik naar het theater ga, dat ik al die mooie kunstwerken kan consumeren. Maar dus het maakt de wereld niet beter.
Nee, oké. Okay. Nou, dat hoeft inderdaad niet. Dan hebben we nog de hulpverlening. Je boekpresentatie heb je, als ik het goed heb, Linda Polman ook uitgenodigd.
Ja, dat klopt.
In een forumdiscussie waarin je ook over die onderwerpen verder wil praten. Wat al aangeeft dat het ook echt een onderwerp in de werkelijkheid is dat jou aan het hart gaat. Van het verloren gegaande idealisme of het streven naar het goede of het schuldgevoel ten aanzien van de wereld.
Mm-hmm.
Doe ik wel het goede om de wereld te redden? Wat doe ik eigenlijk om de wereld verder te helpen? Nou, een tientje storten voor Afrika was lange tijd een soort aflaat.
Ja.
Dan was je er weer even vanaf en dan had jij je ding gedaan en die mensen, dat zijn professionals. Dat wordt in het boek ook aardig aan de hand van één personage gefileerd. Het idee dat hulp goed is of deugdelijk of helpt of dat soort dingen.
Ook een miljardenindustrie. Dat is ontluisterend. En we weten, de meeste mensen hebben geen flauw idee. Dat is gewoon het primaire doel van de liefdadigheidsindustrie is de liefdadigheidsindustrie zelf. En dat zit helemaal verziekt in elkaar. En ik kwam het werk van Linda Polman tegen in de research, omdat ik
De hulpkaravaan.
Ja, inderdaad, de crisiskaravaan.
De crisiskaravaan.
Ik wilde heel graag, ik wilde ook heel graag alle drie de verhaallijnen van deze roman zo realistisch mogelijk in deze tijd zetten. Dus de cabaretier is echt een cabaretier in een bepaald tijdslot. Tussen alle andere cabaretiers die echt concreet hebben bestaan in onze wereld. En die kunstenaar heb ik ook echt in de kunstwereld gesitueerd. En de idealist wilde ik ook echt in. Ik wilde ook echt een event vinden in de geschiedenis van de liefdadigheidsindustrie, waar ik haar wilde plaatsen, wat echt heeft voorgevallen. En zo kwam ik eigenlijk op dat werk van Linda Polman. En dat was echt een soort spoedcursus die ik iedereen kan adviseren. Dan
weet je hoe het werkt. Of dan
ja, je ziet echt in één keer die achterkant heel helder in beeld gebracht worden.
Die gebeurtenis dat was na de genocide in Rwanda.
Ja.
Toen eigenlijk de wereld wakker was geworden en had gezien dat ze niet hadden kunnen ingrijpen toen het misging in 94.
Mm-hmm.
En toen is er eigenlijk een hele zwerm aan organisaties daar naartoe getrokken.
Ja.
Om alsnog het goede te doen.
En ja, alsnog inderdaad.
Kampen in te richten. En toen kwam er ook heel veel geld los.
Ja.
Het is ook in Nederland een grote hulpactie met BN'ers geweest destijds. Achteraf weten we te laat, maar vooruit, dat was zo.
Ja, maar wat dus heel interessant is aan die situatie is dat er brak ook een cholera-epidemie uit. En dan wordt dat voor ons westerlingen, die graag willen helpen, een overkoepelend soort doel. Dus we denken allemaal van, wie is wie? Dat kunnen we nog steeds niet helemaal uitleggen. Wat zijn nou de strijdende groeperingen? Maar zodra dan zo'n epidemie uitbreekt, dan denken we, kunnen ze allemaal helpen? En intussen waren er kampen waar eigenlijk hoofdzakelijk daders van die genocide op krachten aan het komen zijn en die eigenlijk die op gang gebrachte noodhulp hebben gebruikt om opnieuw weer te herbewapenen, nieuwe jongens te trainen. En dan op die manier sponsor je eigenlijk datgene wat je verafschuwt. Of wat, waar je, waarvan je weer qua wereld zegt, daar moeten we iets tegen doen. En de meeste mensen hebben geen flauw idee. Die lopen gewoon op het Leidseplein en die zien zo'n jonge, vrolijke krullenbol. Die zegt van, jij moet een tientje geven aan dit doel. En dan zeg je, ja, tuurlijk, dat doe ik wel. En dat is een beetje hoe we dat meekrijgen of zo.
Er zijn ook verhalen, en een aantal daarvan komen in jouw boek voor, maar er zijn er meer. Van bijvoorbeeld legerleiders die een hongersnood in gang hebben gezet of geveinsd hebben. Om hulpgeld te lokken om zo die goederen in beslag te kunnen nemen voor hun eigen legers.
Ja.
Het Westen met aas gelokt hebben.
Ja, dat voorbeeld dat staat ook in de crisiskaravaan. Dat is het voorbeeld van Biafra in volgens mij 68, 69 of zo. Dat een legerkolonel eigenlijk een PR-bureau uit Genève, dat is heel komisch als je erover nadenkt, als het niet heel tragisch zou zijn, heeft ingeschakeld. Het is een PR-bureau uit het Westen om die hongersnood op zo'n manier, die hij zelf heeft veroorzaakt, hè, die hongersnood, op zo'n manier te verbeelden eigenlijk naar het Westen toe, dat er geld op gang wordt gebracht. En dat geld wordt dan onderschept en dan en waardoor die burgeroorlog daar gewoon in stand gehouden kan worden, nog even opgerekt kan worden eigenlijk. En dat zijn dingen die we helemaal niet zien. We zien gewoon wat zielige plaatjes en met die plaatjes wordt geld op gang gebracht en dan dat en wij omdat wij in het Westen het belangrijk vinden dat wij helpen. Dus dit is allemaal daarom dat het ook een belangrijke lijn is in deze roman. Omdat ik het wilde hebben over schuldgevoelens. Het gaat eigenlijk over het idee dat wij Westen vanwege eeuwen en eeuwen en eeuwen van diefstal met de kolonisatie hebben wij samenlevingen gebouwd. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat we nou heel recent, eigenlijk misschien sinds een paar eeuwen, hebben een idee van de wereld dat wereld maakbaar is. En dat er zoiets als vooruitgang bestaat of zo. Dat is een heel nieuw concept eigenlijk. En dan gaan wij vervolgens de redenering maken van, nou, wij zijn al op dit niveau en nu moeten we de rest helpen om ook op dit niveau te komen. Want dat komt vanuit dat schuldgevoel. We gaan het eerst stelen en vervolgens gaan we zeggen van, nou, moeten ze wel helpen om ook op ons niveau te komen. En dat is eigenlijk de, even in een hele simpele, een beetje klokhuisachtige taal giet ik het nu, hè. Maar ik bedoel, dat is volgens mij de redenering die er een beetje onder ligt. Waardoor wij denken, waar de hele industrie op runt natuurlijk. Die hele liefdadigheidsindustrie runt op deze misvatting.
En er zitten natuurlijk een paar gevaarlijke potentiële denkfouten in. Zij moeten op ons niveau komen, wij moeten helpen.
Ja, natuurlijk.
Of
natuurlijk, dat is levensgevaarlijk. En dat zie je ook, want het wordt alleen maar erger en erger en erger. Als je kijkt, die industrie, nou ja, onlangs was die Oxfam-rel, Caligula-toestanden, zei ze, bij
die meisjes die werden betast aan etentjes en hoeren die werden besteld. En
ja, inderdaad. En dat wordt dan in het nieuws weggezet als een incident. En het is natuurlijk ook een incident, want het gebeurt dan heel specifiek bij die orkaan in Haiti. Maar als je erover gaat nadenken met al deze informatie, dan denk je van, er is eigenlijk niet, ja, dan zie je ook wel dat dit een structureel probleem is van liefdadigheid überhaupt. Want hoe, stel je voor, je bent een liefdadigheidsorganisatie en je zit 2, 3, 4, 5 jaar in een gebied in Afrika waar je geen nieuwe geliefde tegenkomt. En dan na 2 of 3 jaar denk je van, nou, alles voor de goede zaak. Ik doe gewoon niet aan seks of zo. En dan op een gegeven moment denk je toch weer van, nou, ik heb nu wel toch wel zin in een liefde of zo. Ja, dat is altijd een financiële transactie ergens, hè? Dus dat is er ook zo cynisch aan. Dat is helemaal, dat hele systeem is rot eigenlijk. Dat hele idee.
Maar laten we een stap verder gaan. Want het is natuurlijk makkelijk om de boel te ontmaskeren. Het is makkelijk om langs de zijlijn te staan en het spel te doorzien, zoals wij dat nu doen. Vanaf dit zeg maar balkon, deze tribune op de wereld, kunnen wij eigenlijk van iedereen die iets doet zeggen, ja, weet je, dat ontwikkelingswerk, man. Of ja, die kunst. Ja, het is natuurlijk ook ondernemerschap. Ik snap die levenshouding. Maar is dat ook jouw levenshouding? Is de neiging die jij hebt in je karakter om langs de zijlijn toe te kijken en de boel door te prikken?
Ja, die indruk. Nou, misschien, ik weet niet.
Het is een vraag.
Het is een goede vraag. Het is een goede vraag. Ik denk, ja, kijk, ik ervaar het leven als volstrekt chaotisch.
Willekeurig.
Ja, maar ook mijn werkproces is volstrekt chaotisch. Mijn dagen zijn volstrekt chaotisch. Ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat er orde is. Dus om te beginnen, als je zegt van het is makkelijk om te zijn en te staan. Ik wil ook niet zeggen van het is moeilijk of zo. Want dan zou ik zeggen van oh, het is heel moeilijk wat ik doe hoor of zo. Nee, maar het is meer dat ik denk van ja, wat kan ik anders doen of zo. Ik ben gewoon heel de dag een beetje aan het piekeren en aan het nadenken. En echt hele simpele dingen vind ik al heel frustrerend en ingewikkeld en moeilijk. En dan als ik dat maar lang genoeg en vaak genoeg doe, dan hark ik op den duur toch een visie of een idee bij elkaar. En dan denk ik, nou ja, dus nu ligt er dus een roman hier. En ik denk dat dat ook weer als product ook weer een antithese is op dat cynisme of zo. Want ik heb toch gedurende een periode van 2 of 3 of 4 jaar elke dag een moment gevonden om dan toch in die chaos en in die volstrekte willekeur een moment te vinden om even wat op te schrijven. En dan plak je dat allemaal achter elkaar en dan gooi je heel veel van weg. En dan probeer je het nog een keer door elkaar te gooien en dan laat je dat lezen. Dan moet er weer even omgegooid worden. En al die moeite en al die energie, terwijl dat allemaal zo chaotisch is. Ik denk dat dat bij elkaar misschien toch een heel klein bewijsje kan zijn van nou, ergens moet ik dus geloven dat dat zin heeft om dat bij elkaar te brengen.
Maar dat zei je net ook, dat je wel in de literatuur gelooft.
Ja, ja.
Maar ik vind het interessant omdat dat de generaties van nou ja, je haalde Freek de Jonge aan. Die geloofde er nog in. We gaan de wereld wel even verbeteren. Pas op, hier komen we aan. Opa gaat opzij, Freek komt eraan. De wereld wordt mooier. En toen kwamen de generaties die het moeilijker kregen. Want jouw generatie, geboren in 1980, de generaties daarna, die wilden natuurlijk ook best het goede doen. Maar die wisten eigenlijk al dat het misschien niet zou gaan werken. Die wisten al dat er bezwaren waren, dat het niet zo eenvoudig was. En toch hebben ze ergens wel een soort goed voornemen of een soort ideologie. En die worsteling is volgens mij bijna kenmerkend voor veel generaties. Waar moet je eigenlijk heen met je idealisme, met je goede bedoelingen?
Ja. Ja, nou ja, dus je zegt dat die generatie het al wat moeilijker had. Maar dat, op dat vlak vind ik het niet zo moeilijk. Ik denk gewoon, nee. Ik zie, hoe zeg je dat, al veel jongere leeftijd had ik al de behoefte om ermee af te rekenen, dat idee van dat hele moralistische idee van één generatie eerder. Alleen het leven zelf is gewoon iets waarvan ik denk dat is moeilijk. Hoe je gewoon überhaupt moet leven of zo.
Een zinvol leven leiden of een goed leven.
Ja,
is dat eigenlijk?
Ja, ja, dat vind ik de uitdaging. Om überhaupt en ik denk, ik bedoel, het is niet voor niks dat ik nieuwsgierig ben om naar die schuldgevoelens die ik in mezelf herken te gaan vroeten. Omdat ik me al mijn hele leven opgelaten voel over wat ik zie in de wereld. Wat ik zie op, en dat krijg je altijd via een raar filter van de media mee natuurlijk. Maar wat je ziet op journaals, wat je ziet, of wat je leest in boeken, of wat je hoort over de geschiedenis. Dat baart me altijd enorm veel zorgen. En daar moet je dan iets mee of zo. Moet je zelf een onbezonnen, fijn en betekenisvol en gevuld en vol leven leiden met die constante radiostation van ellende, leed, honger, creperende mensen, et cetera. Dat vind ik een heel ingewikkelde
heel, heel interessant. Want als je de krant leest vanochtend, dan ging het, mag je nou wel of niet een glaasje wijn?
Ja, dat is flauwekul, toch?
En dan gaat de Volkskrant zelf tot een oordeel. Nou, de Volkskrant vindt dat je toch een glaasje wijn mag. Dankjewel, Volkskrant. Flikker op, Volkskrant. En dan vervolgens mensen die zeggen, ik wil een veganistische sojalatte. Want anders is het zielig voor de melkkoe. Of je moet iets doen voor de wereld, voor de mensenrechten, voor de seksenverhoudingen.
Maar dat is allemaal flauwekul.
Het is eigenlijk in essentie allemaal manieren om die zinloosheid van het bestaan toch nog aan een haakje te hangen.
Ja, ja. Maar dus je hebt zo'n filosoof, Zizek, die heeft op een gegeven moment een bondig animatiefilmpje van gemaakt. Heeft op een gegeven moment legt hij heel goed uit dat je dus aan de hand van Starbucks, dat je eigenlijk al dat het goed doen al in die kop van Starbucks zit inbegrepen. Dat je eigenlijk dus wat je leert is dat je door te consumeren iets goeds doet. En dat is natuurlijk onzin. Dat kan helemaal niet. Dus dat hele, kijk, die hele discussie van een glaasje wijn of weet je wel, dat is überhaupt al in zoverre voor het stadium van onzinnigheid. Want drink gewoon zoveel je wilt en ga gewoon 10 jaar of 20 jaar eerder dood. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Het gaat niet om jou.
Maar een lang leven is niet per definitie een beter leven. Daar ga je al. Dat is alvast één gedachte.
Maar überhaupt, waarom praten we hierover, snap je? Waarom is dit een onderwerp van debat? Ik vind dat een beetje... ik bedoel, het is goed om jezelf een beetje... Weet je wel, dat is dan weer die zingeving voor die mensen die dit onderzocht hebben of zo. Maar het is allemaal niet zo interessant. Er zijn overal ter wereld lopen mensen vast. Er zitten mensen in Griekenland die vanuit Afrika en vanuit Syrië naar Europa komen. En die zitten in een soort... In een soort onoplosbare situatie vast. Overal zijn krottenwijken in de wereld. Heel veel landen hebben overvolle gevangenissen waar mensen niet uitkomen. Die worden vastgehouden vanuit ons ethisch besef van goed en fout. Of van goed en slecht, wat helemaal niet klopt. Dan heb je het alleen maar over mensen. Hè? Dus de volgende stap, als je zegt van nou, dat hebben we allemaal opgelost, dan zeg je van ja, maar dan heb je het over mensen. Maar hoe zit dat dan met de dieren? Hoe zit dat met de planten? Inderdaad. Hè, zijn we erg gefixeerd op vanuit een soort humanistisch idee op de mensen. Nou, laten we naar de dieren kijken. Nou, dan ga je dat allemaal oplossen. En weet je wel, maar als je dat maar lang genoeg doet als een gedachte-experiment, dan kom je er gewoon niet uit. Het enige weg die je dan nog hebt is om te accepteren dat wij als mensheid een soort succesvol virus op deze aarde zijn. En dan zie je al heel eenvoudig dat naar een dead end toe gaat. En dan ja, een onvermijdelijke marginalisering van de menselijke soort. Dat is denk ik hoe ik het een beetje zie. Dat is wat dreigt. Of zo.
De zinloosheid volledig aanvaarden en in het licht van die zinloosheid toch voor jezelf een nobel bestaan leiden door gewoon datgene vol overgave te doen dat toevallig zich op jouw pad bevindt. In jouw geval het schrijven van boeken, bijvoorbeeld.
Ja, dat is. Ik denk dat ik dus. Want ik heb dan zelf toneelstukken gezien en boeken gelezen die mijzelf wel echt veranderd hebben. Waardoor ik echt anders naar de wereld ben gaan kijken. En denk dat ik daarom toch uiteindelijk... Ik denk dat al die goede romans en al die goede toneelstukken en al die goede muziek niet opgewassen is tegen een onvermijdelijke marginalisering van de menselijke soort. Uiteindelijk...
Maakt toch ook niet uit, de marginalisering van de menselijke soort?
Nee, ja, dat maakt niet uit. Behalve dat
het exploderen van het zonnestelsel maakt toch ook niet uit?
Nee, maar dat is wel, op dat niveau is dan, ja, hoe zeg je dat? Dat is wel, volgens mij, hoe ver je het moet doorberedeneren. Als je kijkt van hoe lossen we dit op, dan, dus als ik dit zeg, hè, van nou, we gaan op de. Dan zijn er altijd weer andere mensen die dat dan niet geloven. Die vinden dat dan een cynisch wereldbeeld. En waarom trouwens? Ze hebben toch de wetenschap. En de wetenschap die kan ons toch ook helpen. En die redenering eindigt weer bij dat we een soort interplanetaire weg gaan bewandelen. Dat we het zonnestelsel gaan bewonen. En dat zijn ook heel veel mensen die daar heel actief in geloven. Dat zijn een beetje de twee. Geloofsmythes die nu met het wegvallen van God een beetje zo rondzingen. De ene helft zegt, nee, we gaan allemaal dood. En apocalyps. En de andere helft zegt, nee, we gaan raketten bouwen en op andere planeten wonen. En dat zijn nu een beetje de concurrerende visies.
Geloofssystemen om toch een toekomst te hebben of een visie. Precies. Er zit één personage die niet eens zo belangrijk is in je boek. Die in de welberuchte BKR-regeling zat. Dat is met behoud van uitkering als je maar eens in de maand, geloof ik, een kunstwerk aan de gemeente verkocht. Veel kunstenaars die gooiden daar een beetje met de pet naar. Die maakten een beeldje dat niet heel mooi was. Of een schilderijtje dat er niet toe deed. Er zijn ook nog lange tijd pakhuizen geweest waar al die kunst werd opgeslagen in sommige gemeentes. Maar jij schetst een man die zijn mooiste werk daarvoor opzij zette en inleverde bij de gemeente. Niet omdat hij geloofde dat er iemand bij de gemeente iets mee ging doen, maar gewoon omdat hij zijn eigen standaard erop nahield.
Ja.
In het volle licht van de zinloosheid dacht hij, ja, maar ik heb mijn eigen standaard, ik wil mooi werk maken, ook al is het maar voor het opslagpaviljoen van de BKR-regeling, ik maak het mooiste werk dat ik in me heb. Dat is eigenlijk de Sisyphus in jouw boek.
Ja, dat heb je goed opgemerkt. Dat is inderdaad... Dat is eigenlijk dus van dat was de eerste verhaallijn die me helemaal aan het begin voor ogen stond. Omdat ik de apotheose van het verhaal al in mijn hoofd had. Een heel klein detail. Ik dacht van wat ik in mijn hoofd had, was die idealiste. Die verlaat haar man en die gaat dus tijdelijk bij haar broer, halfbroer, wonen in dat huis. Als een soort constructie omdat dat meteen een asymmetrische situatie is, weet je wel, vanuit dat schuldgevoel. En ik dacht, zij gaat dan daar zitten en al heel snel gaat ze dus een veel groter beslag op dat huis leggen. Van, nou, god, we hebben, ik mag hier toch ook wonen, achtig. En dan gaat ze ook nieuwe doelen stellen, maar dan komt ze eigenlijk op een heel veel kleiner symbolisch doel, namelijk iets liefs doen voor die moeder van haar in dat verzorgingstehuis. En die moeder heeft dan een hele goede vriend, en dat is die kunstenaar. En zij wil dan dat kunstwerk gaan redden. En dan dus de apotheose die ik dan had in mijn hoofd had, was dat zelfs dat uiteindelijk dan niet lukt vanwege een bureaucratische futiliteit in dat verzorgingstehuis. Want er zitten wat uitsteeksels en pinnetjes aan dat kunstwerk. Het is namelijk een beetje een installatie. En dan zegt de directrice van die instelling van, ja, de mensen kunnen zich dan toch maar zo aan bezeren of zo. En dat is dan waarom het altijd niet doorgaat. Terwijl dat inderdaad het levenswerk van dat ene levenswerk van die kunstenaar is, die door die BKR-regeling tot stand gebracht is. En wat ik daarmee denk ik wil vertellen is, dat als dat al niet lukt, ja, wat lukt dan nog of zo? Dat is, daarvoor vond ik dat kunstwerk dan heel...
Het levenswerk, ja, iemand die ergens in gelooft, een levenswerk maakt. En wat, ja, is dan eigenlijk gelukt?
Ja, dat mag dan niet geëxposeerd worden, omdat bezoekers zich er anders toch maar aan kunnen bezeren. Weet je wel, dat vind ik zo Nederlands of zo. Dat het dan zo
is
prachtig,
een mooie gedachte, ja.
Zo'n levenswerk en dan van, nou, dat gaan we toch exposeren. En dat krijg je dan niet geëxposeerd, want ja, protocollen, weet je wel. We moeten rekening houden met de landelijke tak. En dat zijn ook allemaal internationale richtlijnen tegenwoordig. In Europa, dat snapt toch iedereen, weet je wel. En intussen denk je van, ja, nee, dit snap ik niet. Want dit is dat symbool voor iets groters. Dat prachtige werk moet gewoon gered worden.
Ik las dat bezeren ook als een soort symbolisch bezeren. Omdat dat heel veel bij kunst ook wordt gekeken naar de morele effecten. En of het wel past in de netheid van de tijd. Hè. Is het vrouwonvriendelijk of is het chockerend voor eventuele ja, jonge bezoekers? Dus ik had dat bezeren eigenlijk in die context gelezen. Dat een heel mooi symbool was voor hoe aangeharkt alles.
Oh ja, ja. Dus dat kan trouwens ook inderdaad. Maar ik dacht heel erg letterlijk aan dat er dan zo'n pin uitsteekt en dat dan zo'n bejaarde vrouw er langs loopt.
Het armpje openhaalt.
En de arm openhaalt en dat er dan allemaal weer gezeik komt vanuit de landelijke tak en zo. En dat
een ander aspect dat erin zit is de liefde of althans de vriendschap, familiebanden, de menselijke verhoudingen.
Mm-hmm.
En daar wordt ook een beetje mee geworsteld tussen er wel en niet in geloven. Dat is natuurlijk ook een risico als je alles doorziet en alles kunt analyseren en de houding hebt van langs de zijlijn staan en het een beetje zo bekijken van ja, dit werkt eigenlijk allemaal zo. Dat het dan niet meer lukt. En dat is iets dat bij sommige van die personages ook wel terugkomt. Te rationeel staan tegenover menselijke verhoudingen en daardoor iets uit het oog verliezen.
Mm-hmm.
Terwijl dat natuurlijk een van de dingen is die wel degelijk reden geeft aan dat bestaan. Gewoon de mensen om je heen.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat is...
Heel soft, hè?
Nee, helemaal niet. Maar ik denk in die zin is het toch een roman. En dus dat wil zeggen verdichting. En dat is inderdaad iets wat redelijk onderbelicht is gebleven in deze roman. Als je zou zeggen van, nou, ik vind het heel liefdeloos of zo. Er is weinig liefde. Nou, dan zou ik wel denken van, ja, dat klopt misschien wel of zo. In die zin is het
ook weer niet helemaal, vond ik.
Maar dat is wel iets, dus zeg je dat. Ik heb in mijn leven meer liefde dan deze drie personages in deze situatie op dit moment dat ik ze
bij elkaar
heb gezet, zeg maar. Dus dat is wel, dat zou ook, dat, ja, liefde is natuurlijk wel je zou kunnen zeggen van dat is ook, ja, dat is gewoon, dat hoort gewoon niet zo bij dat verhaal van wat kunnen we doen met de wereld. Want ja, dus je kunt natuurlijk iemand lief hebben en een gezinnetje stichten. En vanuit die cocon eigenlijk.
Maar dan heb je eigenlijk nog niks...
Veilig hoekje claimen, maar...
Heb je nog niks opgelost, maar de andere kant is een leven zonder anderen per definitie zinloos. Want dan overleef je waarschijnlijk niet. Als deel van Homo sapiens. Dat was een aspect dat ik er toch ook wel een beetje in las, hoor, in het boek. Dat was, zit er toch wel in, die gekke relaties tussen broer en zus en man en vrouw en ga zo maar door. Je hebt ook voor dat zei ik al, voor de boekpresentatie mensen uitgenodigd. Wil je ook iets bereiken? Is het uiteindelijk toch stiekem dat je een visie, zei het, een nihilistische, nou ja, dat ook weer niet, maar in ieder geval een relativerende visie hebt. Wil je dat ook thuisbrengen bij de mensen? Had je net zo goed een essay kunnen maken in die zin?
Nee, ja. Het is een hele goede vraag. Maar ik weet niet of ik die kan beantwoorden. Ik wil niet... Kijk. Ik denk dat als ik maar één iemand kan raken ergens... Zoals de goede boeken die ik heb gelezen mij weer geraakt hebben... Dan wordt de energie al wel weer doorgegeven of zo. Ik zei vanmiddag nog tegen iemand... Philip Roth, geloof ik, had gezegd... van je hebt eigenlijk altijd maar 8 mensen nodig die erdoor geraakt worden. En dat is eigenlijk al een hele sport natuurlijk. Want het is eigenlijk al heel, heel arrogant om te denken... dat je 8 mensen gaat raken met dit werk of zo... Maar dat mag wel de inzet zijn of zo. En als je die 8 mensen in beweging brengt... en die gaan ook allemaal weer iets doen... dan gaat er wel weer iets rollen of zo. Dat is denk ik het maximale hoe ik het in mijn hoofd heb... wat je kan bereiken.
Voor Philip Roth, met al die miljoenen boeken die hij verkocht heeft... is dan 8 raken per boek nog een heel bescheiden doelstelling, denk ik.
Ja, maar dus hij voegde daar wel aan toe... die moeten het dan ook wel alle 8 echt geweldig vinden. En dat is al... Dat is echt wel al heel ingewikkeld. Je kunt wel miljoenen boeken verkopen, maar ja, het kan nog steeds zijn dat...
Dat ze niet eruit halen wat je had gehoopt dat ze eruit zouden halen. Of dat het ze niet raakt of niet beweegt of dat soort dingen. Gezichten van glas heet het boek. Michiel Lielma, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En veel succes met de andere dingen.
Dank je wel.
We hebben het niet gehad over je theater. We hebben het niet gehad over... Over televisiewerk. We hebben heel veel dingen hebben we niet besproken. Maar dat maakt eigenlijk allemaal geen flikker uit. Het was leuk om met je te praten. Dank je wel.
Ja, dank je wel voor de uitnodiging.